Kunnen we even naar Markus hoofdstuk 9 gaan? Ik zou graag willen lezen vanaf vers 30. Vanaf vers 30. Markus 9, 30. Ze vertrokken uit die streek en reisden door naar Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem verder ook geen vragen meer over te stellen. Ze kwamen in Kafarnaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hen, waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Zwegen. Want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen, wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Hier wordt de Heere eventjes onderbroken door Johannes. Maar ik wil dat toch lezen, die 3 versjes. Johannes zei tegen hem, meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef, en we hebben hem geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei, belet het hem niet, want iemand die je wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Daar stopt de Heere Jezus met Johannes te beantwoorden, en dan gaat hij onmiddellijk weer verder met hetgeen hij bezig was aan het leren aan zijn leerlingen, vanaf vers 41, over ieders dienaars willen zijn. Ik verzeker u, vers 41, wie jullie een beker water te drinken heeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Maar wie een van de geringen die in mij geloven, van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak die dan af. Je kunt beter vermengd het leven binnengaan dan in het bezit van 2 handen naar de Gehenna toe moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van 2 voeten in het Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met 1 oog het koninkrijk van God binnengaan, dan in het bezit van 2 ogen in het Gehenna geworpen te worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zelf zijn kracht teruggeven? Zorg dat jullie het zout en jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Ik wil in deze morgen nog even opfrissen wat ik de vorige keer over gesproken heb. Als korte opfrissing. Het ging over Handelingen 10, Cornelius. Die moest het evangelie horen en Petrus werd naar Cornelius gestuurd. Ik had toen duidelijk willen maken dat Petrus bereid was om uit zijn comfortzone te komen. Niet tegenstaande dat Petrus iets moest doen tegen zijn overtuigingen. Hij moest namelijk het huis van een heiden binnengaan, een onrein huis binnengaan, terwijl hij een Jood was. Dat mocht niet, dat was de strengste verboden, of hij ging zelf onrein worden. Maar we zagen dat Petrus het toch deed. Waarom? Dat hij God wilde gehoorzamen. Ik heb toen ook gezegd dat ook wij, als we uit onze comfortzone willen komen, dat ook wij bij vele momenten, ja, ook op die manier uitgedaagd zullen worden. Dat ook wij eventjes onze overtuigingen aan de kant zullen moeten zetten, als we God willen gehoorzamen. Dat ook God ons op die manier ook beproeft. Dat was een eerste punt. En het tweede punt, had ik ook heel duidelijk gemaakt, was dat namelijk, als je bereid bent om uit je comfortzone te komen, als je bereid bent om God met volle overgave te dienen, dat je zeker en vast gezegend zal zijn door God. Dat je zal slagen in alles wat je doet. Maar de vorige keer had ik toen niet specifiek iets gezegd over een bepaald iets. En misschien heb ik sommigen van jullie wel de verkeerde indruk gegeven. Dat, ja, nu je God dient en bereid ben om uit de comfortzone te komen, dat nu allemaal van lijn dakje zal lopen. Misschien heb ik die verkeerde indruk toen gegeven aan jullie, dat allemaal wel koek en ei zal zijn, nu er volledig wel voor gaan voor de Heer. Maar we weten allemaal dat dat niet het geval is, dat niet allemaal koek en ei is. Je moet dat niet zeggen tegen een Pakistan, of een Nigeriaan, of een Noord-Koreaan. Want als zij ervoor willen gaan en bereid zijn om uit hun comfortzone te komen, ja, dan zijn de gevolgen wel een beetje erger of hier. Dan kunnen ze in een zeecontainer belanden voor een aantal jaar. Of kunnen ze opgesloten worden in de gevangenis. Of naar een werkkamp gezonden worden voor de rest van hun leven. Of in het beste geval komen ze voor een fusillade terecht. Een vuurpeloton. Dus zie je, je kan wel uit je comfortzone komen. Maar natuurlijk, de gevolgen, de consequenties, zijn af en aan. En hier in België, ja, is dat, zijn die consequenties hier niet zo hevig. En over die minder aangename consequenties heb ik toen ook doelbewust niks over gezegd. Mijn vorige preek was vooral dat ik wil duidelijk maken dat God met je zal zijn als je volledig overgeeft aan hem, dat Gods volle zegen op jou rust, en dat alles zal slagen, wat je ook doet. Welk project je ook begint, wat je ook voor ogen hebt, je zal slagen als je met volle overhouden voor die dingen gaat. En ik heb dat niet zelf uitgevonden. Ik zal het vlug een keer voorlezen, je moet er niet naartoe, want het zijn twee versjes. Je moet een keer horen wat dat God zal doen voor Joshua. Ik lees uit Joshua 1, vers 7 en 8. God zegt, en houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, omdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat, dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dus mijn punt van de vorige keer was dat, als je zoals Joshua met volle overgave God wil dienen en hem wil gehoorzamen met volle overgave, dan zal je Gods volle zegen krijgen en dan pas zal je slagen in alles, maar ook alles wat je doet. Dat zien we in het leven van Joshua. Dat was mijn punt. Dus waar ik vorige keer over sprak. Maar nu deze morgen sluit dat een beetje aan van hetgeen dat ik vorige keer gezegd heb, namelijk de passage die we deze morgen gelezen hebben. Ik wil het een keer hebben over de andere kant van de medaille, want God wil ons niet alleen doen slagen in alles wat we doen. God wil ook nog iets anders doen, met ons, maar vooral in ons. God wil namelijk de manier waarop we de dingen doen, de wijze waarop we de dingen doen, waarop we te werk gaan, wil God radicaal veranderen. Hij wil dat radicaal omvormen. Ik ga in deze morgen weer een keer een geleerd woord gebruiken. God wil onze modus operandi grondig veranderen. Onze modus operandi. Moeilijk woord, maar we moeten onze woordenschat een beetje uitbreiden. Ik zal direct zeggen wat dat wil zeggen. Dus, de modus operandi, dat zijn dus de methodes, de wijzen waarop we te werk gaan, waarop we omgaan met elkaar. God wil dat gewoon radicaal gaan omvormen, radicaal gaan veranderen. En de Heere natuurlijk zegt dat een en het ander over. Je hebt het gelezen. Hij probeert twee dingen duidelijk te maken. En we gaan een keer zien wat de Heer zijn discipelen, maar ook ons heel duidelijk wil maken. Namelijk, als je bereid bent om ja, je op die indringende manier te laten omvormen, soms wel op een pijnlijke manier te laten omvormen, dan zal je inderdaad ook door God gevormd worden, door de geest die leeft in ons. Maar dat vormingsproces, broers en zussen, dat transformatieproces is spijtig genoeg wel, misschien wel, het grootste struikelblok waarover heel wat christenen vallen. Laat ons eerlijk zijn, wie vindt het aangenaam om zich radicaal te laten veranderen, om bijgesteld te worden of om gecorrigeerd te worden, om uit je dagelijks patroon te stappen, om uit je comfortzone te komen, om uit je oud patroon te stappen. Wie vindt dat aangenaam? Aanpassing, verandering, vergt immers serieuze inspanning. Vergt vertrouwen en risico dat je moet nemen. En we zijn er natuurlijk niet te happig op, hè. we zijn daar echt niet een voorstander van. Niemand zit daar in feite echt op te wachten. Als evangelisch christen, wat wil je? Ja, je wil veel liever horen over de liefde van God en de genade van God en de goedheid van God. En dat kruis. Ja, dat kruis, dat willen we liefst van al in ons leven links laten liggen. We willen het ontwijken in ons leven. We willen niet recht door dat kruis gaan, maar we kijken of er geen weggetje links van dat kruis is of rechts van dat kruis. Laat ons eerlijk zijn. Als jullie een beetje zijn zoals ik, wel, dan zou je dat ook doen. Maar de realiteit, broers en zussen, leert ons dat je, als je iets wil betekenen in het koninkrijk van God, dat je dat kruis helemaal niet kan ontwijken. Als je een belangrijke rol wil spelen in het koninkrijk van God, dat je wel verplicht zal zijn om je te laten transformeren, om jouw modus operandi te laten aanpakken. Dan zal je wel moeten veranderen, zoals we ook in onze gemeente ook wel een keer vragen aan God, in een lied. Kneed mij, neem mij, vorm mij, vul mij. Dat is toch iets dat we vragen aan God. Pas op als je dat vraagt aan God, hé. Maar je gaat doen hoor. Dus, radicale vorming is in ons leven absoluut essentieel als je in Gods koninkrijk een belangrijke rol wil spelen. Zoals het spreekwoord ook zegt, geen kruis is geen kroon. En daarom heb ik deze passage uitgekozen. Dus de Heere gaat hier duidelijk gaan uitleggen wat het nu precies inhoudt om gevormd te worden. En hoe kan je nu je laten vormen? Hoe gaat dat in zijn werk? De Heere vertelt daar iets over. Wat houdt het nu precies in? Vers 30 van hoofdstuk 9. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig met zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden. Maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar ze durven hem er ook niets meer over vragen, tot daar. Dus Jezus is hier al meteen bezig, zien we, met het vormen van zijn leerlingen, zoals gewoonlijk. Want in vers 31 lezen we, hij was bezig met zijn leerlingen onderricht te geven. En we weten dat de Heer Jezus niet alleen onderricht geeft over de liefde van God en de goedheid van God en de genade van God. Lees maar een keer in vers 31. Deze passage spreekt de Heer Jezus hier over een kruis. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen die zullen hem doden. Het is hier niet de eerste keer dat de Heer Jezus over een kruis spreekt. In het evangelie van Marcus spreekt de Heer Jezus 3 keer over een kruis. 3 keer. Alsof 1 keer niet genoeg was. Hier spreekt hij voor de 2e keer in hoofdstuk 9, vers 31. Spreekt hij dat voor de 2e keer. In het hoofdstukje daarvoor, in hoofdstuk 8, vers 31, spreekt hij dat voor de 1e keer. En hij spreekt het nog een 3e keer in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10, vers 33. Waarom gaat hij hier 3 keer over dat kruis van hem spreken? Wel, met de simpele reden dat de Heere Jezus hen een beetje wil ontnuchteren. De Heere Jezus wil hen een beetje naar de realiteit trekken. Hoe dat het er echt aan toe gaat in het koninkrijk van God. Want, dat de Heere Jezus voor de 1e keer spreekt over dat kruis, zegt hij iets heel bijzonders. Hij spreekt niet alleen over zijn eigen kruis, maar 3 versen later, daar wil ik een keer naartoe gaan, in hoofdstuk 8. 3 versen later nadat Jezus over zijn eigen kruis spreekt, had hij iets gaan openbaren als een discipel in vers 34, hoofdstuk 8, vers 34, en hij zegt het volgende. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij komen. Zijn kruis. En dan moet je zien wat dat de reactie is van de discipelen. Want, de discipelen zijn niet anders of wij. We zijn hetzelfde zoals de discipelen. Precies zoals wij. Ook zij willen het liefst van al dat kruis ontwijken. Ze duwen het ook van zich af. En ze horen wel dat Jezus spreekt over een kruis, maar wat ze horen is absoluut niet naar hun zin. En ze zeggen dat ook tegen de Heer Jezus. In hoofdstuk 8, vers 32. Wie is het die de Heer Jezus fel terecht wijst omdat Jezus spreekt over een kruis? Het is wel Petrus. Hij gaat Jezus apart nemen en hij gaat hem fel terecht wijzen. Dus, wat ze horen, horen ze niet graag. En hier, in deze passage van deze morgen, ik wil terug naar hoofdstuk 9 gaan, spreekt de Heere Jezus nu voor de tweede keer over zijn kruis. En weer al reageren de discipelen negatief. Vers 32, hoofdstuk 9, vers 32. Ze begrepen deze uitspraak niet. En ze durven daar ook verder niks meer over te vragen. Wat een eigenaardige reactie. Ze durven niks meer vragen over het kruis van Jezus. Waarom durfden de leerlingen niks meer verder gaan vragen over dat kruis van de Heer? Dat is toch wel eigenaardig, want als je met een vraag zat, hij wil naar de Heer Jezus gaan. Jezus was toch altijd bereid om die vraag of vragen van mensen te beantwoorden. Hij stond altijd open. Zijn deur stond altijd open. Nicodemus kwam 's nachts. En de Heere beantwoordde hem gewoon zijn vragen. Waarom wilden deze leerlingen verder dan geen vragen niet meer aan Jezus mee stellen? Waren ze bang dat de Heere hen zou afsnouwen of terechtwijzen? Ik denk het niet. Wat was de reden waarom ze dan niet verder durfden op ingaan? Wel, de leerlingen hadden nog niet goed begrepen wat het betekent om Jezus na te volgen. De discipelen hadden zowel alle soorten van gedachten, hun eigen gedachten, over wat het betekent om Jezus na te volgen. Want onderweg waren ze aan het praten over een onderwerp. En dat onderwerp, dat ging vooral over de privileges die ze zouden ontvangen, de voorrechten die ze zouden ontvangen, eens Jezus in Jeruzalem zou komen, op de troon zou komen zitten als koning, en ze waren bezig aan het klappen over de status en de eer en de macht die ze zouden ontvangen, want in vers 34 lezen we waar hun gedachten naar uithingen. Lees maar een keer, ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar hier horen we nu voor de tweede keer dat Jezus helemaal geen ereplaatsen heeft voor hen. Want Jezus moet uitgeleverd worden aan de mensen en gedood worden. Dus de leerlingen wilden daar niks niet meer over horen. Ze hadden zelf hun eigen plannen, hun eigen verwachtingen. En hetgeen dat Jezus zei, dat paste niet in hun plan. Ze wilden gewoon niks meer over verder weten. Precies zoals ons. Want, laat ons eerlijk zijn, ook wij, broers en zussen, hebben de neiging om over bepaalde onderwerpen ook niet meer verder te vragen. Soms is het ook stil in een Bijbelstudie. En denkt Jos dat we het allemaal wel goed begrepen hebben als we geen vragen stellen. Maar misschien is het omdat we verder geen vragen meer durven stellen over een bepaald onderwerp dat we misschien niet meer verder op willen ingaan. Is het niet waar, broers en zussen, dat we een natuurlijke neiging hebben om een stap achteruit te zetten wanneer we horen, als het ons iets zal kosten, als we bepaalde offers moeten brengen, of als we bepaalde risico's moeten nemen? Schrikt dat niet ons een beetje af? We doen dat veel liever weg van ons, in de hoop dat het ook weg zal blijven. Want deze morgen zijn we toch ook weer samengekomen om God, ja, om te horen hoe God ons lief heeft en hoe Hij ons zegent, dat is waar, en hoe Hij ons beschermt. We willen bemoedigd worden deze morgen, hè, dat we God kunnen aanbidden, dat we ons goed kunnen voelen. Dat willen we toch deze morgen. Maar het is duidelijk dat het christenleven zonder kruis, ja, totaal geen christenleven is. Als we immers niet bereid zijn om ons kruis op ons te nemen, dan zullen we er spijtig genoeg als christen niet veel van bang in ons kort verblijf hier als vreemdeling op aarde. Spijtig genoeg is dat zo. Dat vormingsproces is dus absoluut essentieel in het leven van een wederom geboren christen. Metamorfose is noodzakelijk. En daar wil de Heere Jezus nu echt een keer over doorbabbelen met zijn discipelen. De discipelen willen over andere dingen gaan praten, maar Jezus zegt, kom, zegt hij, we gaan vandaag een keer over dat kruis babbelen. We gaan vandaag een keer dat kruis niet ontwijken, zegt de Heere Jezus. Kijk maar een keer in vers 33. Smijt het maar in de groep, zegt hij. Ze kwamen in Kafarnaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hen, waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Ja, ze zwegen, omdat ze een beetje beschaamd waren. Jezus sprak over een kruis, En de leerlingen waren onderweg aan het praten over wie de belangrijkste was. Over positie, eer en macht en aanzien. Ik moet toch wel zeggen, als je zo de evangelie leest, dat die discipelen toch wel ambitieus zijn. Dat ze toch wel allemaal graag een bepaalde rol willen spelen. Als ze zo op stap gaan naar Jezus. Dat ze van betekenis willen zijn. Dat ze zinvol willen zijn. En voor hun meester. Dat ze iets willen betekenen. Dat is zeker vast, ja, daar is niks mis mee natuurlijk. Jezus stimuleert dat ook. Hey. Op een gegeven moment zegt Jezus dat ze op de 12 tronen zullen zitten. En ja, Jezus berispt hem daar niet in. Hey. Dat is niet verkeerd om, ja, om leiding te geven, om ambitieus te zijn. Een mens wil namelijk ambitieus zijn. Een mens wil namelijk bepaalde dingen in zijn leven gaan verwezenlijken. Daar is zeker en vast niks mis mee. Niks. Mensen hebben van nature ambitie. We willen actief bezig zijn. We willen graag uitgedaagd worden. We willen het graag opnemen tegen elkaar. Of niet soms. Ik weet niet of er iemand gekeken heeft naar Hans, de serie van Wouters versus Waas. Ja, wel, was voor degenen die het niet kennen, elke maandagavond, kon je daar naartoe kijken, 10 afleveringen, hè, Wouters versus Waas, titanenstrijd tussen Koen Wouters en Tom Waas. En in elke aflevering kon je ze zien in verschillende uitdagingen. En aan het eind van de uitdaging hadden ze scoren. En wie de meeste punten had, was gewonnen. Voor 10 afleveringen. En inderdaad, wie heeft er gewonnen? Waas heeft gewonnen, inderdaad. Maar wat er zo opmerkelijk was in dat programma, weet je wat dat was? En ik denk niet dat de meesten van jullie dat weten. Maar het opmerkelijke was dat er zoveel mensen hebben gekeken naar dat programma. Het was al 18 jaar geleden dat er nog zoveel mensen hebben gekeken naar VTM op het programma. De kijkcijfers waren nog nooit zo hoog geweest sinds 1996. Dat was toch wel eigenaardig dat de mensen daar graag naartoe kijken. En in de ontknoping, de laatste aflevering, de 10e aflevering, zaten er zelfs 2.100.000 mensen vastgekluisterd aan een buis om te zien wie dat er ging winnen. Plus dat de televisie, dat de makers van dat programma televisiegeschiedenis hebben geschreven, omdat dat een programma was dat je zowel op VTM kon bekijken als op TV1. Zie je dat? Dus wat wil dat zeggen? We zien dat graag, hè? Ja, mensen zijn ambitieus. We willen graag uitgedaagd worden. Maar wij christen zijn er hetzelfde in. Serge en ik. Wij schaken graag. Is er? Ja. Elke vrijdagavond komen wij ook samen om een paar potjes te schaken. In totaal spelen we ongeveer 15 potjes schaken. En elke vrijdagavond is het Witox versus Klarebolt. En ik wil niet stoeven, maar het is altijd ik die wint. Ik moet toegeven, ik win graag. Nee, dat geeft me een goed gevoel. Het is geen zonde om graag te winnen. Ik voel me daar goed bij. En ik slaap daar zelfs goed van, s'nachts. Ik weet niet of zij zich daar goed van slaapt. Dan moet je maar een keer vragen aan hem. Maar zie je, dat zit in een mens. We winnen graag en we verliezen ook niet graag. Ja. Ik moet zeggen, als beide, Serge en ik soms, als we schaken en een paar domme zetten, dat je dat wel het een en het ander hoort, ten huize van Witox of van Klarebolt. Zie je? Dus dat toont dat we niet graag verliezen, maar dat we graag winnen. En er is dan niks mee verkeerd. Strijdlustigheid en ambitie, dat hebben we van nature. En de Heer vindt dat goed, daar is daar geen probleem mee. Je mag gerust vragen aan de Heer dat je mag dienen, dat je strijdlust en ambitie wil geven, overgeven aan de Heer. Jezus wil dat zijn discipelen laten weten, dat dat perfect in orde is. Maar, en dat hebben we gelezen vandaag, de Heer zegt wel in welke context dat je strijdlust en ambitie moet plaatsen. Hij gaat nu verder doorpraten. Je mag ambitieus zijn, zegt de Heer. Je mag de belangrijkste willen zijn, zegt de Heer. Maar het moet wel gebeuren op de juiste manier. En hier gaat Jezus nu tonen, leren, hoe een christen ambitieus moet zijn. Een belangrijke rol kan spelen in het koninkrijk van God. We lezen vanaf vers 35. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Oké, Jezus gaat nu precies tegenovergestelde gaan zeggen van wat zij onderweg aan het denken waren. Wat zegt Jezus? De belangrijkste willen zijn, dat heeft niks te maken met positie, eer, macht of winnen. Het heeft alles te maken met dienstbaarheid. Weet je dat er de grootste is in het koninkrijk van God, zegt Jezus? Degene die de meeste mensen dient. Die is de meest ambitieuze in het koninkrijk van God. Met andere woorden, de christen die zich dienstbaar opstelt tegenover anderen, die zal een belangrijke rol spelen in het koninkrijk van God. Wat wil dat zeggen, broers en zussen? Dat het hem niet meer gaat over wat je kan ontvangen, maar dat het hem gaat over wat je kan geven. Gaat hem over wat je heeft van jezelf, wat je investeert van jezelf in een ander mens. Kijk, broers en zussen, voor God zijn mensen zeer belangrijk. Mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Dat beeld is verwoest geweest. Mensen zijn reddeloos verloren. Maar de Heere heeft tot het uiterste geweest om de mens te herstellen in die relatie met God. En wat heeft hij daarvoor gedaan? Zijn enige zoon gegeven. We kennen allemaal wel dat vers, Johannes 3,16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Dat iedereen die in hem gelooft, niet verloren had, maar eeuwig leven zou geven. Wel, dat woordje wereld mag je gerust veranderen met het woordje mensen. Want God had de mensen zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zie je, broers en zussen? Het is Gods bedoeling geweest dat hij tot uiterste zou gaan om de mens te herstellen in zijn relatie met God. Dus ik had al een keer geraden wat dat God verwacht van ons in ons leven. Als een mens gered wordt en hij wordt hier in ons midden gebracht, wat moet er gebeuren met die persoon? Wel, God wil dat we die mens gaan stichten, gaan opbouwen, gaan transformeren. Die mens moet veranderd worden. En het is nu precies onze taak, broers en zussen, om de Heere Jezus daarin na te volgen. Want de Heere Jezus heeft tenslotte zijn eigen leven gegeven voor u en ik. Mag ik u vragen, wat geeft u voor uw medemens? Alsof, wat kost u dat? Kost u dat iets? Dient u een of andere persoon in uw leven? God wil van ons dat we ook van onszelf investeren in anderen. En daarom spreekt de Heere Jezus heel veel in zijn onderricht over, we kennen al wel die passages, die elementen zoals water en licht en een boom zijn. Water, levend, rivieren van levend water moeten door ons stromen naar anderen toe. Licht, we moeten een licht zijn, niet voor onszelf, maar voor anderen. We zijn een boom en we dragen vruchten, maar het is niet de boom die de vruchten eet. Het zijn anderen die van de boom, van de vruchten van de boom eten. Zie je dat? Dat is wat de Heere van ons verwacht. Dus, wat wil de Heere hier zeggen tegen zijn discipelen, en absoluut ook tegen ons, is dat er hier wel iets moet veranderen in ons leven. Hè? Mag ik u vragen, broeders, kijk ik naar je leven. Is er iemand die naast jou staat, waarin jij momenteel investeert, waar je aandacht en tijd aan schenkt? Dat is toch wel een ernstige vraag, dat ik hier moet mee bezig zijn. Ik ben momenteel een boekje aan het lezen van Tim Keller, sommigen kennen hem al. En hij omschrijft in zijn boek de ideale manier van hoe mensen moeten omgaan met elkaar. Ik wil het u eens voorlezen. Dat is dus wat Tim Keller denkt dat God wil zeggen tegen ons over hoe we, in elkaars, hoe we iets kunnen betekenen voor elkaar. Ik lees het u voor. Ik citeer. God zegt het volgende tegen ons. Ik wil, zegt God, dat jij de noden van andere mensen tegemoet komt met al de vreugde, al het enthousiasme, al de spoed, al de vindingrijkheid, al de creativiteit en al de naastigheid waarbij jij jouw eigen noden tegemoet komt. Ik ga het nog een keer herhalen. Ik wil, zegt God, dat jij de noden van andere mensen tegemoet komt met al de vreugde, al het enthousiasme, al de spoed, al de vindingrijkheid, al de creativiteit en al de naastigheid waarmee jij jouw eigen noden tegemoet komt. Dat is de standaard, zegt God. Dat is, zegt God, hoe ik wil dat jij met andere mensen moet omgaan. Dat is wat dat de Heere wil zeggen, ieders dienaar zijn. En ik moet zeggen, toen ik dat zo las, 2 maanden geleden, las ik dat. In het tea-room met een cappuccino voor me. En ik was toch wel even geschrokken. Ik moest even slikken. Mijn cappuccino had weer al een wrange nasmaak. Ik was lichtjes geschrokken, moet ik zeggen, toen ik dat las. Ik moest even halt houden en daarover nadenken. Want ik weet voor mezelf dat ik dat totaal niet aan voldoe. Ik moet zeggen, ik ben veel creatiever. Als ik, in die dingen, als ik dingen doe voor mezelf, ik ben veel naastiger, veel vindingrijker en veel vlugger om mezelf te dienen dan een ander. Dus ja, ik verschoot dat toch wel van. Maar dat is nu wel de standaard. Dat is nu wel wat Jezus eist. En als we zien naar het leven van Jezus, dan zien we dat Jezus dat compleet aan voldaan heeft. Dus wie van ons kan voldoen aan die standaard? Of misschien denken sommigen van ons nog in deze morgen, dat ze misschien toch wel voldoen aan die standaard. Wel, dan wil ik u vragen, als je al een keer iemand tegengekomen bent in uw leven, die in nood zat, die moeilijkheden had. Ben je al een keer zo iemand tegengekomen? Denk dat de meeste van ons wel al een keer iemand gekend hebben, die het moeilijk hadden. Heb je dan werkelijk met dezelfde ijver die mens tegemoet gekomen, dan dat je met dezelfde ijver jouw eigen noden tegemoet gekomen bent? Zie je, ik denk dat we daar een serieuze steek hebben laten vallen. Maar het lijkt dus alsof Jezus ons iets vraagt dat voor ons onmogelijk is. Maar is het werkelijk onmogelijk? Wel, Jezus is daar heel duidelijk over. Hij wil er echt een punt van maken. En daarom spreekt hij nog een keer over in het volgende hoofdstuk. Ik wil ook nog een keer daar naartoe gaan, hoofdstuk 10. Dus de Heer wil er echt een punt van maken. Hij wil het echt zeggen, kijk, het is wel degelijk mogelijk. En hij gaat uitleggen hoe je dat kunt doen. Hij gaat zeggen wat het inhoudt en hoe je het kunt doen. Wat betekent nu om ieders dienaar te zijn? De context is dat de leerlingen weer al bezig waren over positie. En hier, je kent de passage wel. Jacobus en Johannes komen naar Jezus. En ze vragen weer al aan hem. Jezus, ik wil links van u zitten en rechts van u zitten. Maar hier zie je dat Jezus hen niet recht wijst. Hij vindt dat wel goed. Maar het is aan de Vader voor die plaatsen te betalen. Dus, en hier lezen we in vers 43. Zo mag het bij jullie niet gaan. Nee, dat je niet zo moet streven zoals de mensen streven. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dus Jezus onderstreept het er nog een keer, dat heel belangrijk is. Ieders dienaar zijn is blijkbaar heel belangrijk voor hem, om elkaar te dienen. Hij ziet, zoals ik al gezegd heb, dat de discipelen daar ook echt heel moeilijk mee hebben. Maar zo'n manier van leven gaat regelrecht in tegen onze natuur. Ik heb al gezegd, de meeste dingen die we doen, doen we voor onszelf, om ons eigen leven mee te bevorderen, en niet het leven van een ander. We hebben zelfzuchtige motieven in de meeste dingen die we doen. Maar Jezus zegt dat er dan nu werkelijk een keer een verandering in moet komen. Dat God die modus operandi wil veranderen in ons. Dat we daar dus radicaal moeten in veranderen. En nu gaat de Heer gaan uitleggen wat het betekent om ieders dienaar te zijn. En hij illustreert dat met een kind. Ik wil teruggaan naar hoofdstuk 9. Wat betekent het nu om ieders dienaar te zijn? In de volste zin van het woord, ieders dienaar. Hoofdstuk 9, vers 36. Jezus pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen, wie in mijn naam één zo'n kind opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Jezus gebruikte een kind om een duidelijk punt te maken. Waarom een kind? Wel, een kind in de Joodse maatschappij had een zeer lage status. Het was wel geliefd door zijn ouders en onderhouden, maar het had een zeer lage status. Het had gewoon geen enkele bijdrage tot de maatschappij. Een kind kon jou niks bieden. Het kon jou geen eer, geen status of macht schenken. Maar wel, zegt Jezus, als je echt een dienaar wil zijn voor God, begin dan maar een keer met iemand te dienen waarvan jij persoonlijk niks kan ontvangen. Waarvan jij persoonlijk niet beter kan van worden. Dus, iemand aan wie jij iets zal moeten geven. Iemand die jou iets zal kosten. persoon waarin jij tijd en aandacht zou moeten schenken. Of een persoon waarvan je zelf zou moeten investeren. En ik heb het niet specifiek over geld. Het is natuurlijk ook goed om geld te geven aan de mensen. Maar ik moet zeggen, in onze westerse maatschappij, wij christenen, ja, geld geven is een klein offer dat we brengen. Nee. We geven geld aan andere mensen, maar we hebben er zelf nog weet niet veel op onze eigen rekening staan. Dat is wel een klein offer. Geld geven is wel goed. Is gemakkelijk. Maar jezelf geven is veel moeilijker. Of niet soms. Het is toch veel moeilijker om jezelf te geven voor andere mensen. Dat vergt een veel grotere inspanning. En dat is nu precies wat de Heer wil duidelijk maken aan zijn leerlingen en ook aan ons. Dat is de laatste passage dat ik wil doornemen met u. Want, wat had het leven in feite over als een christen? In feite had het toch maar over twee dingen. Ons leven. Uiteindelijk komen allemaal, alle christenen, komen voor de rechterstoel van Christus. En wat denk je dat er van tel zal zijn als we dan voor de Heer Jezus zullen staan? Slechts twee dingen. De dingen die we gedaan hebben voor elkaar. En de dingen die we niet gedaan hebben of nagelaten hebben van te doen voor elkaar. Die twee dingen zullen van tel zijn. En dat is nu wat de Heer Jezus verder op inhoudt. Dus ik heb gezegd, in vers 38 werd de Heer eventjes onderbroken door Johannes. Maar dan neemt hij opnieuw zijn punt op in vers 41. Dus de Heer gaat nu verder en zegt, kijk, het zijn maar twee dingen van tel. Wat hij doet en wat hij nalaat van te doen voor elkaar. Het gaat dus wel degelijk over de familie van God, hè. Want in vers 41 lezen we dat Jezus zegt, omdat jullie bij Christus horen. Dus het is wel degelijk bedoeld voor ons. Wat wil dat zeggen? Wel, elke gelegenheid dat jij krijgt om een broer of een zuster tot zegen te zijn, dat zal jou te goede komen, zegt de Heer. Al was het maar iets zoals, gewoon een simpel, iets onbeduidends als een simpel glas water. Als je iets doet, dat zal jou ten goede komen in het Koninkrijk van God. De dingen die je doet, zijn blijkbaar tegenover je broers en zusters zeer belangrijk in het Koninkrijk van God. En ze zullen jou ten goede komen. Vooral de dingen die je doet, die hun geestelijke groei bevordert. Dat zal jou absoluut ten goede komen. Dat is het eerste wat de Heere zegt. Maar de Heere heeft het ook over de dingen die we niet doen voor elkaar, de dingen die we nalaten van te doen voor elkaar. In vers 42. Dan zegt hij, maar wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in de zee gegooid wordt. Dat is toch wel een serieuze uitdrukking. Het nalaten van elkaar te dienen binnen Gods gemeente heeft blijkbaar ook gevolgen in het Koninkrijk van God. Elkaar tot zegen zijn heeft beloning tot gevolg. Maar elkaar nalaten van te dienen heeft onbruikbaarheid tot gevolg. Een molensteen om je nek krijgen en in de zee geworpen worden. Onbruikbaarheid binnenin Koninkrijk van God als christen. Nogmaals, het gaat niet over de ongelovigen, want in vers 50b zegt de Heer, bewaar onder elkaar de vrede. Dus, wat is de conclusie? Dat Jezus ons in feite geen zware last oplegt, alsof hij iets vraagt van ons dat we niet kunnen doen. Dat is absoluut niet waar. De Heer Jezus zegt wel degelijk dat onze modus operandi, onze wijze van omgaan met elkaar, wel degelijk kan omgevormd worden. Dat dat wel degelijk binnen ons bereik is. Dat dat niet iets is dat onmogelijk is. Maar hoe? En dat is de Heer zijn laatste punt. Hoe kunnen we nu zo getransformeerd worden? Hoe kan je jezelf laten veranderen door God? Hoe moeten we daaraan beginnen? Radicale transformatie. Wel, dat lees je in vers 43. Daar zegt de Heer het volgende. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter vermengd het leven binnen gaan dan in bezit van twee handen naar het Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voetje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnen gaan dan in de bezit van twee voeten in het Gehenna geworpen te worden. En als je oogje op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het Koninkrijk van God binnengaan, dan in het bezit van twee ogen in het Gehenna geworpen te worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Jezus spreekt hier driemaal over het Gehenna. Het Gehenna, dat was een plaats buiten Jeruzalem in de vallei, waar er vroeger tijdens het bewind van, na het bewind van David, de koningen van Juda, kinderen verbranden in het vuur om offers te brengen aan de god Moloch. Dat was een onreine plaats geworden. Hier in de tijd van de Heer was dat een vuilnisbelt geworden. Alle afval van de mensen weer daarop gesmeten. Dus dat smeulde nog een beetje. De wormen zaten daarin om dat afval op te eten en zo. In de Joodse cultuur stond het Gehenna voor vuilnisbelt. Voor doodsheid. Onbruikbaarheid. Wel, zegt de Heer, als je niet radicaal laat omvormen, dan ga je onbruikbaar zijn. Als je Gods geest en jou niet laat werken, dan word je in het koninkrijk van God onbruikbaar. Kom je terecht op het Gehenna. Dus Jezus wil je duidelijk maken, broers en zussen, dat er wel degelijk een radicaal omvormingsproces in ons leven moet toegelaten worden. En hoe gebeurt dat? Wel, hij zegt het zelf. Je moet bereid zijn, natuurlijk niet letterlijk, om je hand, je voet, je oog te laten uitdrukken. Wat is dat? Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je tegen je oude natuur moet ingaan. Dat je niet altijd mag toegeven aan je egoïstische, zelfzuchtige neigingen, maar dat je Gods geest moet jou laten leren om je hand af te hakken en je voet af te hakken en je oog uit te drukken. Dat is tegen je natuur ingaan, om elkaar te dienen. Niet meer je eigen belangen voor ogen hebben, maar ook die van de ander. Dat is wat dat de Heere zegt. Dat is de methode die gebruikt wordt door de Heilige Geest om ons te veranderen innerlijk. Dat is nodig. Want ik wil daarmee eindigen, dat is wat de Heere hier heel duidelijk mee afsluit in zijn onderricht. Lees maar eens in vers 49. Hij waarschuwt hier ons en zegt volgende. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed, maar als de zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. Dus dat is toch al een ernstige waarschuwing van de Heere Jezus. En pijnlijk om te horen dat we inderdaad met vuur moeten gezouten worden. Maar dat is precies wat de Heere Jezus van ons verwacht. Dat we ons laten omvormen en ook de belangen van de anderen voor ogen hebben. Dus, conclusie, God zal ons wel zegenen en hij zal wel met ons zijn en hij zal wel, en we moeten wel Gods werk in ons laten doen, maar je moet ervoor bereid zijn om dat ook te laten gebeuren. Zie je? We moeten wandelen in de geest en het behaagt God als we ons laten kneden. Hij wil dat we echt ook die rivieren van levend water door ons laten stromen en ook licht zijn en ook vrucht dragen voor anderen. Tot daar.